De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending presenteren we een nieuw portret van een onbekende Nederlandse boeddhist en hoort u de tweede aflevering van de serie Boeddha in de Linie. Maar eerst besteden we aandacht aan moderne kunst. In het Sieboldhuis in Leiden, een museum dat gericht is op Japan en alles wat daarmee te maken heeft, loopt op dit moment de tentoonstelling Sekimori Ishi Modern. Het is een reizende tentoonstelling waarin moderne westerse kunstenaars objecten laten zien die geïnspireerd zijn op de traditionele Japanse Sekimori Ishi. Dat zijn grens- of stopstenen die bij tempels en in zen- en theetuinen worden gebruikt om paden af te sluiten of de grenzen aan te geven van een spirituele plek. Fred Gales bezocht de opening van de tentoonstelling en sprak met kunstenaar en initiatiefnemer Bas Koch, organisator Louis Kuiper en directeur Chris Schiermeijer van het Sieboldhuis over Sekimori Ishi.
Sekimori Ishi, Bas Koch. Dat was oorspronkelijk jouw idee, geloof ik, hè?
Klopt. In 2010 heb ik in Frankrijk voor een expositie een drietal beelden gemaakt. En dat heeft dus het thema Sekimori Ishi gehad.
Hoe was je daarbij gekomen?
Nou, de Japanse cultuur kennen wij al meer dan 25 jaar. En ik zocht naar een verbeelding van een Japans thema. En uiteindelijk ben ik hierop gestuit. Maar ik heb het dus op dat moment modern verbeeld. Dus zowel de symboliek heb ik vernieuwd, maar ook de fysieke verschijningsvorm heb ik vernieuwd. En Louis Kuiper die heeft die beelden een keer gezien op een expositie die hij georganiseerd heeft. En hij zei van, dit vind ik zo interessant, we gaan andere kunstenaars vragen om met ditzelfde thema aan de slag te gaan. En we hebben uiteindelijk 23 kunstenaars bereid gevonden. En dat zijn kunstenaars uit zowel Nederland als Duitsland, België en Frankrijk. Dus vandaar dat dit dus een internationale reizende expositie is geworden.
Nou is Sekimori Ishi een grenssteen, hè? Ja. En dat is eigenlijk iets wat afsluit en wat tegelijkertijd ook een spirituele of heilige plek aanduidt. Is dat iets wat jou überhaupt interesseert, dergelijke spirituele thema's?
Nou, het is wel zo. Alle kunst in Japan is gebaseerd op de zen-filosofie. Dus je ontkomt er niet aan.
Maar ben je zelf in zen geïnteresseerd?
Nee, dat niet specifiek.
Je zei toen eerst van, nou, ik heb de symboliek ook vernieuwd, hè?
Respect in dit geval is toch wel een heel belangrijk thema voor mij. Respect voor grenzen. Maar ook respect voor iemands goed. Respect voor je collega's, respect voor je medemens. Dat vind ik heel belangrijk. En dat komt tot uitdrukking daarin.
Hoezo vertegenwoordigt de grenssteen respect?
De grenssteen dwingt respect af in de klassieke Japanse theetuin. Je mag dus het pad achter de grenssteen niet betreden. De bedoeling is van de gastheer om een ander pad te kiezen. Dus dat respect wat erin opgesloten ligt, is voor mij belangrijk.
Louis, waarom vond je het eigenlijk interessant?
Het interessante is, grenssteen, stopsteen. Je zet die steen op een pad. En als je het in het Nederlands zou doen, dan heb ik altijd het idee, daar moet daar een heel bord bij staan met rood-witte linten, minstens 2 keer verboden toegang. Daar staat een eenvoudige steen, omwonden met touw. En je wordt geacht datgene wat de eigenaar van die theetuin ermee bedoelt, die achterliggende tuin niet te betreden, dat pad niet te vervolgen, maar een ander pad te nemen, omdat hij wellicht daar iets interessanters weet op die weg daar naartoe. Daar bloeit misschien een of andere struik veel mooier dan het andere pad. En dat gegeven, dat respect voor een eenvoudig object wat je daar neerzet en waarvan iedereen dan weet, tot hier en even niet verder. Nou, ik denk, als je dat nou eens aan een aantal kunstenaars vertelt van, jongens, dat is de achterliggende gedachte. En hoe zou jij nou op een moderne manier zo'nzelfde steen gaan realiseren? Nou, dat is eigenlijk de vraag die we gesteld hebben. En toen zijn ze aan de gang gegaan. Nou, en er zijn verrassend mooie dingen uit voortgekomen.
Nou, hier zitten we eigenlijk op de binnenplaats van het museum Sieboldhuis. En hier staat er heel veel opgesteld.
Ja, de ruimte is beperkt in het museum. We hebben zowel de binnenplaats in gebruik voor de objecten als de achtertuin. En we hebben de objecten zoals gebruikelijk op korte stalen platen gelegd als sokkel. En de korte stalen platen symboliseren de stapstenen in de Japanse theetuin.
En hier vlak voor me, daar staat iets wat traditioneel lijkt, hè?
Dat is de traditionele vorm, als voorbeeld wat de traditionele vorm inhoudt.
Dus twee stenen met een touw eromheen.
Zwart touw eromheen met een mooie knoop erop. En dat is wel aardig om te weten, dat wordt op een speciale manier geknoopt. Aan de onderzijde zit dus niet één knoop om dat touw te verbinden, maar er zitten meerdere knopen onder om dus die stabiliteit van die steen te kunnen waarborgen.
Dan hebben we al die plateautjes, die hebben ook nummers. Hè? Zo kun je dat waarschijnlijk opzoeken in de catalogus.
Ja, we hebben een schitterende catalogus uitgebracht. En het bijzondere van die catalogus is dat er van ieder object de filosofie is beschreven. En dat maakt de expositie buitengewoon interessant. Want iedere filosofie van iedere kunstenaar is weer verschillend.
Nummer 18 bijvoorbeeld, wat is dan de filosofie daarachter?
Dat is van Arno Kuppens, twee objecten, één in marmer en één in polyester. En Arno heeft hier niet de steen afgebeeld, maar hij heeft het touw verbeeld. En hij heeft dus de omsloten leegte verbeeld. En dat is eigenlijk een zen-thema.
En dan hebben we dus nog een stuk in de tuin, hè?
Deze objecten van kortenstaal en staal zijn gemaakt door Jules Baltussen, uit Nederland afkomstig. Hij heeft op zijn wijze staal gevlochten. Dus hij heeft touw gemaakt van staal en dat is wel heel bijzonder. Erg bewerkelijk, hij heeft meer dan 50 meter staal hierin verwerkt. En heeft zich uitermate verdiept in het thema. En hij kwam tot de ontdekking van, ik hoef die steen helemaal niet af te beelden. Hij heeft dus touw enkel weergegeven.
Dan zijn we hier bij nummer 10. En dat is wel de meest afwijkende, ja, als je het zo mag zeggen.
Ja, het is werk van Mark Beuze uit Den Bosch. Mark die heeft hout gebruikt. Hout dat buiten geplaatst kan worden. En de houten vorm grijpt een steen vast en legt die op het pad om ons de weg te blokkeren. En om zodoende te voorkomen dat wij de natuur nog meer vernielen. En dat is zijn filosofie.
Chris Giermeijer, je bent de directeur van het Sieboldhuis. Waarom hebben jullie deze tentoonstelling eigenlijk georganiseerd, Sekimori Ishii?
Nou, wij zijn een Japan museum. En dit sluit aan bij ons idee wat we willen uitdragen, schoonheid van Japan. En wij tonen de collectie van Philip Frans von Siebold. Hij is naar Japan geweest in de 19e eeuw en heeft heel veel verzameld. Kimono, opgezette dieren, zelfs een tandenborstel hebben wij in de collectie uit de 19e eeuw. En daarnaast past een tentoonstelling van Sekimori Ishii modern heel goed. Het zijn natuurlijk 23 kunstenaars en zij verbeelden de Sekimori Ishii, de Japanse sluitsteen. En de kunstenaars hebben dat concept in kortenstaal, in keramiek, in glas, in verschillende materialen weergeven. En dat is fantastisch dat Europese kunstenaars bezig zijn met een begrip uit de 16e eeuw. Daardoor zich laten inspireren en daar hun moderne variant van maken.
Wat springt er voor jou uit?
Nou, het is heel moeilijk, want alle werken zijn divers en ze hebben allemaal hun eigen schoonheid. Maar een werk waar ik meteen door geraakt werd, dat is een werk van Peter Bremers. En het is gemaakt van glas. Het heeft een ronde, robuuste vorm. Het heeft een kleur van de kersenbloesem. Die zachte, rozeachtige kleur. Nou, dat zie je helemaal in de steen terug. En de kunstenaar heeft kleine stukjes glas, heeft die verhit in een mal. En er zit een soort vliesje om dat glas. En omdat dat met elkaar versmolten is, krijg je kleine celletjes in deze grote steen. En hij heeft ook prachtig de vorm van het touw, wat normaal om die stenen van de Sekimori Ishi gebonden is, heeft hij weergegeven in dat steen. En als het licht erop valt, dat raak je meteen als je bij ons de binnenplaats binnenkomt.
Dat waren Bas Koch, Louis Kuiper en Chris Schiermeijer over de tentoonstelling Sekimori Ishi Modern. De muziek die u hoorde is speciaal voor de tentoonstelling gecomponeerd door shakuhachi-speler Kees Kort. De tentoonstelling in het Sieboldhuis in Leiden is nog te bezichtigen tot en met 23 juni. En meer informatie vindt u als altijd op onze website bosrtv.nl. Deze week hoort u in Hemelsbreed weer een van een serie korte portretten van onbekende Nederlandse boeddhisten. En deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Fontes Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De studenten zijn op zoek gegaan naar beoefenaars die op een bijzondere manier tot het boeddhisme zijn gekomen. Hoe groot is de stap om jezelf boeddhist te noemen? Voor veel mensen misschien niet iets om lang over na te denken, maar het kan wel een hele hoge drempel zijn. Zo was het tenminste voor Erwin Waarsing uit Rotterdam. Vroeger vond hij alles wat met religie en spiritualiteit te maken had eng. Maar inmiddels is hij onlosmakelijk verbonden aan het Shambhala Centrum in Rotterdam.
Je zit op een kussen of op een stoel, dat kan ook. Dus die hier op een kleermaker zit, je benen ontspannen. En belangrijk van je houding is dat je een rechte rug hebt. Een rechte rug die zorgt er een beetje voor dat je wakker bent. Dus die hele lichamelijke houding is eigenlijk een representatie van je staat van geest. Dus wakker, helder en ontspannen. De rest van je lichaam is ontspannen. Ik denk dat ik op zich al heel lang geïnteresseerd was. Ik weet dat ik, toen ik net student was, dat ik op zoek was naar meditatie, wat het was. Maar ja, er was eigenlijk niks of ik kon niks vinden. Er was een bepaalde nieuwsgierigheid. Heel veel denk ik nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar wie ik ben. Wat is dat, onze geest? Wat kunnen we daarmee? En is er niet iets meer dan het gewone leven, zeg maar? Ik denk dat het een beetje die kant op ging. Hier mediteren we vaak met onze ogen open. Veel stromingen doen ze de ogen dicht. Dat kan allebei. Met je ogen open ben je iets meer in contact met de wereld. Toen zijn we eigenlijk al heel snel bij Shambhala terechtgekomen, waar ik nu ook zit. En mijn reden was eigenlijk dat het minst gevaarlijk eruit zag. Voor mijn gevoel, dat leek me allemaal redelijk down to earth. En alles wat naar religie rook, dat wekte mijn wantrouwen op. Daar was ik heel sceptisch voor. Een beetje bang voor ook, denk ik. En ja, een beetje het onbekende en een beetje het idee bang zijn dat het een soort secte is waar je misschien terechtkomt. Of dat allerlei denkbeelden aangehangen worden waar ik helemaal geen zin in had. En ik kom uit een christelijk gezin. En daar had ik me ook al behoorlijk tegen afgezet. Dus ik wou daar ook niks mee te maken hebben met religie en al dat soort dingen. En af en toe zal je merken dat je niet meer aanwezig bent met het hier en nu. Met je ademhaling en met alles wat zich voordoet. Maar dat je in gedachten verzonken bent geraakt. Op een gegeven moment merk je dat dus aan de hand was. Dat betekent op dat moment is dat niet meer zo. Maar die wat sceptische houding die ik in het begin had, was ik niet in één keer kwijt. Dus ik ben er niet meteen in het diepe gesprongen. Het ging heel geleidelijk bij mij. En op een gegeven moment ben ik met die vriendin die ik toen had, die wou heel graag een retreat gaan doen. Dat was ook in Frankrijk. Dat is een groter Shambhala-centrum. En daar hebben ze speciale programma's. Dan kun je een maand gaan mediteren. Nou, vond ik een beetje eng. Aan de ene kant wou ik dat wel graag, maar een hele maand, dat kon ik eigenlijk niet voorstellen dat ik dat vol zou houden. Dus ik zou 2 weken gaan. Zij een hele maand en ik 2 weken. Maar goed, toen was ik daar 2 weken en toen wou ik blijven. En toen heb ik mijn baas opgebeld. Ik ik blijf nog 2 weken weg. Dus ik heb toen die maand volgehouden. En aan het eind van die maand was er een zogenoemde toevluchtsceremonie. En dat is een officiële ceremonie waarbij je boeddhist kunt worden. Wat eigenlijk dan neerkomt dat je gewoon ten opzichte van jezelf en een groep eigenlijk gewoon zegt van oké, ik ga ervoor. Nou, dat heb ik toen gedaan. Specifiek is. Een boeddha die is, denk je snel aan kloosters en je terugtrekken uit de samenleving en gaan voor een pad van meditatie en verder niks. En het idee van een koning, een verlichte koning of een koning, een boeddha koning zeg maar, is dat je je niet terugtrekt uit de samenleving, maar juist het leven in de samenleving gebruikt als pad, als boeddhistisch pad. Ik werk bij het Erasmus Medisch Centrum en dan doe ik dus onderzoek bij de afdeling orthopedie is dat. Dat doe ik eigenlijk al 13 jaar, dus toen de tijd werkte ik daar ook al. Heel lang heb ik het een beetje stilgehouden. Ik wist wel dat ik ging mediteren, dat vertelde ik dan wel, maar dat het met boeddhisme te maken had, dat liet ik een beetje in het midden. Ik ging er ook verder niet echt op in. Hooguit als een keer iemand echt interesse had, ja, af en toe is er natuurlijk iemand die wel interesse heeft, dat ik er wat meer over vertelde. Ik weet dat de mensen daar niet gewoon puur onzin vinden. Dan heb je Erwin weer met zijn zweverige gedoe. Mijn baas heeft altijd als opmerking gemaakt als ik weer terugkom uit retret. Van zo, weer terug met je voet op aarde. dat soort reacties. Het is onbekend, mensen weten niet wat het is. En ik kan me voorstellen dat, denk ik, dat had ik vroeger ook. Ik was ook een beetje angstig voor alle religieuze aspecten en zweverigheid. Daar moest ik helemaal niks van hebben. En ja, dat hebben mijn collega's ook.
Dat was een bijdrage van Anouk Kantelberg van de Fontes Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. En volgende week kunt u weer een nieuw portret horen. Erko Caravan is de tweede kunstenaar die in het kader van het project Boeddha in de Linie in Fort Werk aan het Spoel bivakkeert. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Waterlinie, een groot verdedigingswerk in het rivierengebied. In de maanden maart en april wonen en werken er 4 kunstenaars, ieder 2 weken lang, zonder telefoon, tv, internet of zelfs maar een fiets om naar Culemborg te rijden. Ze krijgen wel een koan mee van zenleraar Edel Maaks. Erko Caravan is bekend van haar levensgrote portret van de Dalai Lama, Made in China.
Het zaadje is geplant toen ik in Lhasa was in Tibet. De Tibetanen worden verschrikkelijk onderdrukt. Op elke straathoek staan soldaten. Er marcheerden pelotons militairen door de straten. Het was heel intimiderend. Ik werd er ook boos van. Ik denk van, die mensen doen niks. Die mensen zijn vredelievend. Van, waarom moet er met zoveel vertoon... Ik vond het heel vervelend. Nou, daar ging een paar jaar overheen. En op een gegeven moment toen had ik ineens het idee, omdat het portret van de Dalai Lama streng verboden is in Tibet. Mensen mogen de verjaardag niet vieren. Mensen mogen het portret niet bezitten van de Dalai Lama. Toen dacht ik, zou het niet leuk zijn om het portret van de Dalai Lama in China door Chinese kunstenaars te laten schilderen? Dat gaan ze natuurlijk niet doen, want dat is verboden. Maar als ik nou dat portret in 16 delen deel en al die 16 verschillende delen naar verschillende schilderateliers sturen in China, en dan vragen of ze dat stukje, wat een beetje abstract is, gewoon na willen schilderen.
Een oor of een neus.
Ja, precies. Een neus, een mond, een stukje voorhoofd, een stukje nek, van alles. Om die na te schilderen. De meeste hebben dat gedaan. Sommigen kregen geen reactie op. Heb ik opnieuw weer een studio gezocht. En uiteindelijk had ik 16 delen terug. En samen vormt dat dan weer het portret. En dat is heel mooi, maar het is dus geschilderd door
Chinezen. Je hebt het hier in Amsterdam weer in elkaar gezet.
Ja, in Amsterdam heb ik het opgespannen en opgehangen. En het is een heel mooi portret geworden. En het is ook echt een symbool van eenheid en vrede. Omdat je dus ook laat zien van, kijk, we doen allemaal moeilijk, maar samen vormen dan toch het portret van de Dalai Lama.
Het atelier van Erko Caravan is in huis op een entresol. Wat gaat een Amsterdamse kunstenares die de hele dag zich omgeven weet door de stad en die eigenlijk New York het allerleukste van de wereld vindt doen in de uiterwaarden.
Het is eigenlijk een beetje terug naar de roots. 2 weken lang geen contact met de buitenwereld, niet online gaan, niet bellen, niet mailen, niet Facebooken, niet twitteren. Dat is een uitdaging, maar ik ga die uitdaging heel graag aan, want ik heb een druk leven, heel veel input, heel veel prikkels. Ik kom van oorsprong uit het rivierengebied. En het lijkt mij interessant om te kijken, als ik terug ga naar de bron, als het ware, wat er dan gebeurt.
Wat verwacht je eigenlijk?
Ik ben bang dat ik me heel erg ga vervelen, maar dat is niet erg, want dat hoort er ook bij. En ik heb een missie voor mezelf, namelijk groen schilderen. Groen is echt een hele favoriete kleur van mij, want je ziet hier een groene stoel en een groen tapijt en een groen kastje en groene plankjes. En ik vind groen een prachtige kleur. Maar altijd
zelf is Erko Kerven totally red, van top tot teen. Fel rood haar tot met sneakers in rood. En rode sokken, rode BH neem ik aan.
Klopt, ja, inderdaad. Maar groen dus. Groen is een hele mooie kleur. En altijd als ik groen ga schilderen, ik probeer het wel eens, dan eindigt het schilderij altijd zonder groen. En ik bedacht, nou, is het niet een mooie uitdaging om als je in de uiterwaarden zit, in het groen, om dan die echt die noot proberen te gaan kraken. Ik heb allemaal extra tubes groen gekocht, allerlei verschillende tinten groen. En ik wil mezelf min of meer dwingen om dat dus echt onder de knie te krijgen.
Ja, maar er zit nog een ander aspect aan de missie natuurlijk. Het is bedoeld als een soort kunstretraite. Wat verwacht je daarvan?
Nou, ik denk dat dat vanzelf gaat gebeuren. Ik ga ook rust nemen, tot mezelf komen en gewoon zitten.
Ben je dat gewend eigenlijk, mediteren?
Nou, ik doe het niet veel. Soms kort. Van die 5 minuten meditaties doe ik wel eens. Maar echt urenlang, nee, dat... Ik ben een beetje een doe-het-zelf boeddhist. Ik ben niet aangesloten bij een sangha of het achtvoudige pad. Nou, de eerste stap, daar weet ik dan nog een beetje wat het betekent. Maar dat is ook niet voor mij weggelegd. Maar de manier waarop je tegen het leven aankijkt, de manier waarop je met tegenslag omgaat, de manier waarop je in het leven staat. En ik vind metta, vriendelijkheid, dat is voor mij een heel belangrijk motto. Om dat zoveel mogelijk proberen uit te dragen. En ik denk dat dat ook de essentie is. Voor mij hoeft het dan niet per se bij dat je gaat chanten en 5 uur lang mediteren. Ja, dat heb ik het geduld ook niet voor, eerlijk gezegd. Ik ben een beetje anti-religieus. Ik ben katholiek opgevoed. Maar de verplichte rituelen, daar word ik altijd een beetje allergisch voor.
Een week later, in het atelier van Fort Werk aan het Spoel, zit Erko met haar voorganger Leen Caldeberg te wachten op de dingen die komen gaan.
Ja, hallo, ik ben er. Ik ben er klaar voor. En Elisabeth heeft een hele berg boodschappen voor me klaargezet. Dus ik kan 2 weken lang kom ik de tijd wel door.
Wat heb je besteld?
Ook dingen die ik thuis nooit heb. Het was heel verrassend. Oh, lekker verse ananas wil ik een keer. En avocado vind ik heerlijk, maar ik eet dat thuis eigenlijk ook nooit.
Maar, oh, maar je gaat dus lekker. Iets heel anders doen dan Leen. Jij gaat jezelf lekker verwennen.
Ik ga mezelf lekker verwennen, ja.
Joop H. Hoek van het Boeddhistisch Dagblad. Meester van het ritueel.
Ik doe er verder niets. Ik ben er alleen bij. En Leen die gaat de koan overhandigen aan Erko.
Ja. Ze staan nu tegenover elkaar in het atelier. De komende en de gaande kunstenaar. De gaande.
Ik heb een prachtige envelop voor me. Met een hele mooie afbeelding. En hij zou jou zeker aanspreken. Alleen al vanwege de kleur. Er zit iets in wat jou gaat vergezellen komende 2 weken. Een koan. Dus je bent niet helemaal alleen. Er is iets wat blijft knagen. Niet onder de deur doorkomt, maar gewoon ergens in je hart en in je hoofd.
Ja,
heb een hele goede tijd.
Dankjewel.
En ik hoop
dankjewel.
Dat het ook heel veel rust, inspiratie en ruimte geeft.
Dat hoop ik ook.
Drie dagen later, in het atelier. Erko Kerven is in het groen, legergroen, camouflagepak en een groot schort daaroverheen. En het rode haar is nog gewoon rood. Het is hier veranderd in een atelier met overal werk. Tenminste, hier staat een groot groen werk, de bunker en de bult daar waar geslapen wordt. Is het niet, Erko?
Ja, dit is de bomvrije ruimte Noord. die ik heb geschilderd, maar ik slaap in Boomvrije Ruimte Zuid.
Ja.
Maar die ziet er wel hetzelfde uit.
Hier ligt trouwens een heel mooi paneeltje met gefotografeerde bunkers op geverfde groene achtergrond.
Ja, ik ben gisterochtend vroeg gaan wandelen. Ik wilde graag die bunkers ook fotograferen, want die fascineren me toch ook, die intrigeren, omdat het van die strakke, geometrische, dichte, gesloten vormen zijn van beton in het landschap, wat een heel groot contrast eigenlijk geeft. Het was een hele mooie zonsopkomst gisterochtend vroeg. Dus ik ben een wandeling gaan maken, fotostel mee. En ik heb de bunkers gefotografeerd, ook gewoon om de vorm te kunnen bekijken en bestuderen. En ik heb uiteindelijk die fotootjes geprint. Daar heb ik nu een collage mee gemaakt.
Je hebt een printer bij je?
Ik heb een heel klein schattig printertje bij me, daar ben ik heel blij mee. Dan kan ik gewoon mijn foto's printen en dan kan ik daar weer collages mee gaan maken, want ik werk ook veel met collage.
En je hebt verder ook nog alle apparatuur bij je. Ik hoorde net iPhone, laptop.
Ja, ik heb alles bij me. Ja. Nee, maar ik ben volledig offline, dus ik ga niet even buienradar checken als er een wolk aankomt. Wat ik niet meer zo gewend ben, maar ik doe het niet. Op mijn iPhone, ik maak daar foto's mee. Ik heb daar wat boeken van de Dalai Lama op staan, die ik beluister. Het is ook mijn notitieboekje. Het is ook mijn zaklamp. Als ik van de atelier naar de bunker loop, dan is het wel handig om even een lampje bij de hand te hebben.
Dus is het gewoon zo donker hier?
Ja, het kan ook wel zonder zaklamp. Maar het is wel vrij donker hier.
Wat kom je zo al tegen, 's nachts?
Nou, vooralsnog helemaal niks. Ik hoor wel heel veel vogels. En gisterochtend heel vroeg hoorde ik een of andere vreemd geluid, een soort roestige toeter op de achtergrond. Nou, ik denk dat fazanten zijn, maar dat wilde ik dus even opzoeken op internet. Maar dat kan dan weer niet. Veel vogelgefluit, er zitten veel koutjes, er zitten kraaien, er zitten nijlganzen, zag ik ook. Het is vrij rustig, het is natuurlijk een rustig gebied. Er wonen hier niet zo heel veel mensen.
Bevalt het?
Nou, ik moet er erg aan wennen, moet ik zeggen, hoor.
En is dat een understatement?
Zondagmiddag ben ik een lange wandeling gemaakt op de Uiterwaarden. En toen dacht ik, nou, even kijken of ik gewoon laat alles gaan, kijken wat er gebeurt. Ik denk aan vroeger, want ik kom uit het rivierengebied. Dus ik denk, nou, kijken wat er van terugkomt, wat er aan leuke dingen terugkomt. Nou, toen had ik 2 uur gelopen en toen had ik eigenlijk mijn hele jeugd alweer gehad. Toen denk ik, nou, dan kan ik naar huis. Maar goed, dat was de eerste middag. Nou, en toen gisteren had ik af en toe momenten dat ik dacht, ja, zo'n lichte, milde vorm van paniek die ineens komt overdrijven. Ik van, wat doe ik hier? Het wordt nooit wat. Wat moet ik nou? En nou, dat soort gedachten, maar ja, die laat je dan ook wel weer gaan. Ik ben aan terugschakelen. In mijn hoofd is altijd heel druk en snel en dat moet gewoon wat rustiger worden. En dat gaat ook wel lukken. Het gaat nu wel beter. Ja, dit is toch het contrast met veel impuls, veel input, veel prikkels van internet en van de stad. Die je dus nu niet hebt. Dus het is wel zakelijk stil hier.
Mis je ook contact met mensen of met bepaalde mensen?
Nu nog niet, nee. Nee, ik vind het eigenlijk wel fijn om alleen te zijn. Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Ik vermaak me prima. Alleen, het is wel fijn om. Met internettijdperk kan dat natuurlijk ook, dat je continu in contact bent met een aantal mensen. En vooral met mijn vriend. En die kan ik nu ook niet even mailen om even te zeggen van, joh, ik ben vergeten plastic mee te nemen. Breng plastic, weet je wel. Maar dat kan dus niet. Gelukkig kwam de buurvrouw, die had nog wat vuilniszakken liggen. Dus kon ik de vloer beschermen hier. Dat zal gaandeweg ook wel erger worden, denk ik. Want 2 dagen, dat is natuurlijk niet erg. Maar na een week, na 2 weken, dan wordt het toch wel heel fijn om je maatje weer te zien.
Mis je hem een beetje?
Ja, ik mis hem wel, ja. Maar niet in die mate dat het niet te doen is. Ja, we zijn wel vaker een tijdje uit elkaar. Als ik in New York zit, dan zie ik hem ook een maand niet. Dat gaat op zich. En dat is ook wel goed voor de relatie trouwens, als je elkaar af en toe een keer niet ziet. Maar het is wel een stuk gezelliger met z'n tweeën.
Hoe gaat dat in je eentje verblijven hier? Kook je of laat je het allemaal maar lopen?
Die bunker, die bomvrije ruimte, voelt een beetje als kamperen. Dat is een grote deur en die zet je dan het liefst open, omdat het anders zo dicht is.
Misschien moeten we daar even naartoe wandelen.
Oh, dat is goed. Ja, we lopen er even naartoe.
Nou, gaan we naar buiten.
Ja, doe even de deur op slot naar goed Amsterdams gebruik. Want er staan natuurlijk allemaal kostbare spullen.
Zo.
Die is dicht.
Het is vandaag niet zo erg fantastisch weer. Het is nogal bewolkt en een beetje killig. Op en dan de dijk over.
Ja. Ja, het is een beetje mistig ook, hè? Het is ook een beetje heilig is het.
Die grote metalen deur.
Zo. Nou ja, dit is mijn domein. Op dit moment mijn slaapkamer. hele grote bomvrije slaapkamer. Ik heb een lekker boeddhistisch bed. En daarmee bedoel ik dan dat het keihard matras is.
Hoe waren de nachten?
Onrustig geslapen. Ik lag wel goed, maar het is ja, onbekend en je ligt in een ander bed. En dan doe je alleen maar hazenslaapjes eigenlijk. Dus dan ben je voor 5 keer, 6 keer wakker s'nachts. Maar op zich is dat niet erg.
Je hebt er helemaal geen moeite mee om in zo'n bunker met alleen maar aarde boven je te slapen.
Nee, ik zie het eerder als een veilige plek. Dit is nu geen bunker, dit is een bomvrije ruimte met een dikke laag aarde eroverheen. Het voelt anders. Vind ik op zich ook wel beschermend. Zo voelt het voor mij. Dus ik heb daar geen nare associaties mee of onrustige gevoelens.
Nou, kunnen we weer gaan.
Oké, goed.
De vogels.
Ja, die bomvrije ruimte heeft wat meer privacy. Maar dan kan je weer niet naar buiten kijken. Dus ja,
het is een beetje schipperen.
Het is een beetje schipperen, maar ja, dan loop ik een beetje op en neer. Ja, het is een beetje net zoals vroeger. Het voelt heel erg zoals vroeger, het dorp waar ik vandaan kom.
Ja, je verwacht de verveling.
Ja, nou ja, dat hangt hier ook wel. En dat merk ik ook als ik hier rond ga lopen en denk van... Oh, wat moet ik hier? Wat moet ik hier? Ja, goed, dat is ook een deel van de missie, zeg maar, om dat te laten gaan. En er gewoon in te staan en het is goed en het is wat het is. Maar ik heb vaker overdag even zo'n gedachteflart die door mijn hoofd gaat van... Oh, het duurt nog lang. Het duurt nog lang.
En hoe is het verder met de beoefening?
Nou, ik luister wat boeken van de Dalai Lama. Dat vind ik wel prettig, ook tijdens schilderen. Path to happiness en dat soort zaken. En af en toe wat korte meditaties... Vanochtend ook loopmeditatie gedaan, was ook prettig.
Zullen we even naar de rivier lopen?
Oh, dan moet even die kant op.
Die koan, hè? Doe je daar nog wat mee?
Ja, die zit regelmatig in mijn hoofd. Daar denk ik over na. En het is nog geen oplossing voor, want het is ook niet het idee van een koan natuurlijk dat er een oplossing is. Oh, kijk uit de auto. Nee, ik denk daarop natuurlijke momenten die altijd in de dag plaatsvinden. Tijdens het schilderen, als je even gaat zitten, even te kijken. Dan ga ik over nadenken.
Dit was Erko Caravan, de tweede kunstenaar die 2 weken in Fort Werk aan het spoel zat. De volgende is Raoul de Leo. Zijn wederwaardigheden zijn te beluisteren in de uitzending van 15 april van dit programma. U kunt het project ook volgen via Facebook. En deze bijdrage was van Agnes Sommer.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we... Verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Lapalière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als bosrtv. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.